Goed, we gaan met elkaar weer naar Romeinen. En we gaan nu een overstap maken van het innerlijk deel van de Romeinenbrief naar het uiterlijke deel van de Romeinenbrief. En we staan al stil bij Romeinen 9, 10 en 11. Waarbij de apostel Paulus in het bijzonder weer blikt naar het volk van Israël. En met nadruk wat er is geschied met Israël in de handelingen. Hij schrijft deze brief aan het eind van de handelingenperiode en hij blikt als ware terug. En hij duidt de dispensationele plaats van Israël aan in Gods handelen. En ook in Gods voornemen, in Gods plan. En laat zien, ondanks dat je van die periode van de handelingen kan zeggen dat er een verharding over Israël is gekomen. En dat er alleen een gelovig overblijfsel in die dagen is overgebleven. Toch in de toekomst de roeping Gods ten aanzien van Israël onberouwelijk is en dat daardoor ook uiteindelijk gans Israël behouden zal worden. We zijn de vorige keer geëindigd met Romeinen 8, waarin hij dus eindigt in een triomf nadat hij een enorm thema heeft behandeld, namelijk de rechtvaardiging uit het geloof. En ja, dat eindigt in zo'n triomf. Tocht zou je kunnen zeggen van Christus, want het blijkt dat het verlossingswerk van Christus, dat allen die in Christus Jezus zijn, dat er geen veroordeling voor is. En dat ook voor ieder die in Christus Jezus is, er ook geen scheiding meer kan zijn van de liefde van Christus. En hij eindigt met die slotwoorden in vers 37 van Romeinen 8, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Super overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelfs zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de belofte. Hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Die is boven allen, en zat er allen, God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ja, hier in dit gedeelte van Romeinen 8 eindigt het innerlijk deel van de Romeinenbrief. En met Romeinen 9 begint het uiterlijk deel van de Romeinenbrief. Het innerlijk gedeelte handelt niet over de verbondsrelatie van Israël met Abraham. Dat innerlijk gedeelte hebben we gezien, wat eigenlijk zo'n beetje begint al in Romeinen 3 en wat helemaal doorloopt naar Romeinen 8 hier, gaat over de mens uiteindelijk in het algemeen in relatie met Adam. Of hij nou Jood is of heiden is, dat doet niet ter zake. Het gaat over dat gedeelte van Romeinen 3 tot en met Romeinen 8 over de mens uiteindelijk in het algemeen. Maar net zoals het nodig is, het onvoorwaardelijk verbond met Abraham, dat met Abraham gesloten werd door God, te onderscheiden van de wet, zo is het ook nodig onderscheid te maken tussen het verbond dat met Abraham gemaakt werd en de relatie van alle mensen met Adam. Dat onderscheid moet je wel maken, want we weten dat dat onvoorwaardelijke verbond wat God met Abraham sloot, dat de wet, hoeveel jaar daarna gegeven werd, hoeveel jaar daarna met Israël werd gesloten, zegt de schrift, 430 jaar daarna. Dat kunt u lezen in Galaten 3, Galaten 3 vers 17. En net zo goed, het eigenlijk twee zaken zijn: het onvoorwaardelijke verbond met Abraham en het verbond der wet wat 430 jaar daarna met Israël werd gesloten, en je daar onderscheid tussen moet maken, is het ook nodig onderscheid te maken tussen dat verbond wat God met Adam sloot en in feite de relatie van Adam tot alle mensen. Dat zijn twee verschillende zaken. Maar nu deze vraag is beantwoord, wat de relatie is van Adam met alle mensen en ook die hele uitkomst, het werk van Christus, helemaal is behandeld ten aanzien in feite van alle mensen. En dat er nu geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Lees maar Romeinen 8 nog eens maar eens vers 1. Hè? Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen veroordeling. En er is ook geen scheiding. Want er staat in Romeinen 8. Hebben we gelezen. Vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Het antwoord is in feite niemand. Er staat in vers 38. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Er is geen veroordeling. Er is ook geen scheiding. Geen scheiding van de liefde van God mogelijk. En nu, de apostel Paulus, zou kunnen zeggen, in één grote tussenzin behandeld heeft de relatie van Adam tot alle mensen. En hoe er een tweede Adam is gekomen, die zijn verlossingswerk heeft gedaan. En dat in feite ieder mens wordt uitgenodigd om op die verlossing die Christus teweeg heeft gebracht, om daarop in te gaan. En hoe dat dan werkt, en hij heeft die hele leer der rechtvaardiging, of het nou een Jood betreft of een heiden betreft, dat maakt ook niet ter zake, die hele leer der rechtvaardiging heeft hij uit de doeken gedaan. Nu keert hij terug op het thema wat hij aan het behandelen was in Romeinen 3. En het is een onderdeel van de waarheid wat Paulus in zijn leven enorm heeft bezig gehouden. Waar hij enorm is geïnteresseerd, want het betreft de positie van zijn eigen verwanten. Zijn verwanten naar het vlees, zijn eigen volksgenoten, de Joden, de Israëlieten. En wat hem bezighoudt is hun houding ten opzichte van het evangelie. Hun plaats in Gods plan. Hij heeft vragen. Zelf heeft hij vragen die hij wil beantwoorden. Ook voor ons. Vragen over Gods verkiezend voornemen. Ten aanzien van Israël. En alles wat daar mee samenhangt. Het thema van heel Romeinen is in feite gerechtigheid. Gerechtigheid en het evangelie. Daar gaat het eigenlijk in Romeinen om. Het evangelie, de blijde boodschap en gerechtigheid. Of je een eigen gerechtigheid zoekt, of dat je je wendt tot de gerechtigheid Gods, Jezus Christus, die buiten de wet om is geopenbaard. Ja, we zullen zien, nu we verder gaan in Romeinen 9, en 10 en 11 enzovoort, zullen we ontdekken dat dat grote thema van de Romeinenbrief, het evangelie en de gerechtigheid, ook hier in Romeinen 19 en 11 worden vervolgd. Het stopt er niet mee. 12 maal komt het woord gerechtigheid in Romeinen 9, 10 en 11 voor. En de eerste groep, waar het heel dicht bij elkaar staat, vinden we aan het einde van Romeinen 9. En een tweede groep vind je aan het begin van Romeinen 10. En het is wel goed om eens te blikken waar Romeinen 9, 10 en 11 hoofdstukken die bij elkaar behoren, waarover die hoofdstukken nou gaan. Het is daarom wel goed voor dat je zeg maar in Romeinen 9 zomaar verder gaat lezen en dat verder gaat behandelen, dat je eerst met elkaar eens eventjes afstand neemt en eens een overzicht krijgt van Romeinen 9, 10 en 11, waar dat nou precies over gaat. En dat we ook Romeinen 9, 10 en 11 kunnen plaatsen in de Romeinenbrief in het grotere geheel. zodat we nog steeds een beetje begrijpen waar die apostel Paulus precies mee bezig is. En het thema is dus in heel Romeinen godsboodschap. En het antwoord van de mens erop. Dat hij zelf geen gerechtigheid bezit. Maar dat God zijn gerechtigheid in zijn zoon heeft geopenbaard. En dat de rechtvaardige uit geloof zal leven. Ja, daarom niet maar meteen beginnen met Romeinen 9 vanaf vers 1 te gaan lezen. Maar vanmorgen willen we dus een overzicht geven waar deze drie hoofdstukken nou over gaan. En laten we dan maar eens kijken naar dat woord gerechtigheid, wat dus een themawoord is in heel Romeinen, en wat dus ook in Romeinen 9, 10 en 11 voorkomt. Daarvoor gaan we naar Romeinen 9, vers 30, waar je in vers 30 tot en met vers 32 een aantal malen, namelijk 6 maal, het woord gerechtigheid voorkomt. Ook al is dat niet altijd zo vertaald, helaas. Het woord gerechtigheid. Romeinen 9, vers 30. Wat zullen wij dan zeggen? Dit. Heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Ja, wie is die rots der ergernis en die steen des aanstoots? Ja, inderdaad. Christus. Als we dat woord gerechtigheid, die wat hier voorkomt, gaan opschrijven en gaan bekijken in zijn structuur, dan komt het dus 6 keer voor. 3 keer wordt het genoemd het aanzien van heidenen. Heidenen. Namelijk, de eerste maal in Romeinen 9, vers 30, waar staat, heidenen, die geen gerechtigheid najaagden. Verder, B, Romeinen 9, ook vers 30, ondanks dat ze geen gerechtigheid najaagden, hebben zij gerechtigheid verkregen. En wat wordt er verder nog in vers 30 gezegd? Die heiden die geen gerechtigheid najaagden, en die gerechtigheid hebben verkregen, wat is voor gerechtigheid? Nou, namelijk gerechtigheid die uit geloof is. En wiens geloof is dat? Is dat mijn geloof? Nee, dat is de gerechtigheid Gods die uit het geloof van Jezus Christus gebleken is. Geopenbaard is. Want hij is de gerechtigheid Gods. Israël daarentegen, en hij zet ze tegenover elkaar hier, en dan gaat hij verder in vers 31, Israël, hoe zegt hij dan? Hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, en dan krijg je B, staat er verder in vers 31, is aan de wet der gerechtigheid, dat staat niet zo in uw NBG-vertaling, er staat alleen maar wet, maar is aan de wet der gerechtigheid niet toegekomen. En waarom zijn ze aan die wet der gerechtigheid niet toegekomen? Nou, dat had een reden. Dat vertelt vers 32. Omdat, en er wordt gerechtigheid ook niet in uw vertaling genoemd, omdat het gerechtigheid zocht, niet door geloof, maar door vermeende werken. Ja. Nou, hier ziet heel mooi tegenover elkaar gezet de heidenen in de handelingen en Israël in de handelingen. De heidenen die helemaal geen gerechtigheid najaagden, die zelfs van die gerechtigheid helemaal niet wisten. Israël die een wet der gerechtigheid wel najaagde en die wet der gerechtigheid had.
is aan die wet en gerechtigheid niet toegekomen. Terwijl de heidenen, die helemaal geen gerechtigheid najaagden, toch die gerechtigheid hebben verkregen, namelijk de gerechtigheid die uit geloof is. En waarom is Israël niet tot diezelfde gerechtigheid gekomen? Omdat ze in werken zochten en niet door geloof. Ze hebben een eigen gerechtigheid gezocht. Het is wonderlijk dat hier in vers 31 en 32 tot twee keer toe dat woord gerechtigheid door de MBG-vertaling niet meer wordt gebruikt, terwijl het toch in de grondtekst staat. Lees je dan door over die gerechtigheid, want dat is toch het thema, dat weet u, in heel Romeinen. Dan vervolgt Romeinen 10 met een verdere tegenstelling, namelijk tussen de gerechtigheid van God en hun eigen gerechtigheid, de gerechtigheid van Israël, de eigen gerechtigheid die Israël zocht. En verder ook nog een tegenstelling tussen de gerechtigheid van de wet en de gerechtigheid uit het geloof. Lees maar eens door, daar komen nog een aantal malen, namelijk het woord, het Griekse woord, die koume voor. In Romeinen 10 lezen we dan door in vers 1. Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend, let op, met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods, heb ik het weer, niet onderworpen. Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Ja, dat is waar. Als je de gerechtigheid naar de wet doet, zal je daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Ja, sommigen vinden dat altijd een moeilijke zin, maar laten we wel zijn. Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Dus als jij een eigen gerechtigheid zou kunnen bezitten, dan zal je daardoor leven. En is heel het verlossingswerk van Christus volkomen overbodig. Hij, die uit de hemel nederdaalde, afdaalde, die mens werd. En die daarna, door zijn verlossingswerk, uit de doden ter derde dagen, opstond. He. Zeg niet in je hart, joh, dat hele verlossingswerk, zeg ik maar even bij mijn eigen woorden, dat hele verlossingswerk van Christus, die hele openbaring van die gerechtigheid Gods, ach mensen, dat is helemaal overbodig. Want ik heb een eigen gerechtigheid, ik heb Christus helemaal niet nodig. En wat zegt Paulus? Zeg dat niet. Zeg niet in uw hart. En de Jood zegt dat in zijn hart. In feite door in zijn eigen hart te zeggen, ik heb een eigen gerechtigheid, zegt hij in feite, ik heb die hele gerechtigheid van Christus niet nodig. Ik sta er zelfs boven. Ik ben zelfs Christus gelijke. Ik sta zelfs boven Christus. Maar wat zegt zij, wat zegt het woord? Nabij u, vers 8, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. En met de mond belijdt men tot behoudenis. Heb je het? Dus door het geloof, het is uit geloof tot geloof, en door het geloof te openbaren, het woord des geloofs in je hart te spreken, en met je hart te geloven dat God Christus uit de doden heeft opgewekt, en dat Hij de gerechtigheid Gods geopenbaard heeft, dat Hij dat is, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Ja, en dan ben je gerechtvaardigd. De rechtvaardiger zal uit het geloof leven. En doe je dat niet, en dat deed Israël, zij legden die hele openbaring van de gerechtigheid Gods aan de kant, zullen niks met Christus te maken hebben. Voor hen was hij een steen des aanstoots. Ze ergerden zich aan hem. Een rof der ergernis. Hè? Maar wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En dat deden de heidenen. En dat de Israël niet, helaas, als volk in die handelingenperiode. Centraal hier ook staat, dat moeten we niet vergeten in het gedeelte wat we nu lazen, dat Christus het einde is der wet. Dat staat in Romeinen 10 vers 4, hè, dat lazen we. Want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Als je het andere woord neemt, wat hier steeds voorkomt, dan ga je nog meer dat hele thema begrijpen hier van Romeinen 9, 10 en 11. Geen overzicht krijg je dan van waar Paulus mee bezig is. En dan past het ook beter in het geheel van heel de Romeinenbrief. Dat is het woord evangelie. Evangelion in het Grieks. Dat komt twee keer voor. Namelijk in Romeinen 10, vers 16 en in Romeinen 11. Eerst maar Romeinen 10, vers 16. Dus daar hebben wij boven vers 16 hebben ze wel goed opgeschreven. Die NBG-vertalers, boven die pericoop, de ongelovigheid van Israël. Nou, dat gaat er ook inderdaad over. Romeinen 10, vers 11. Maar niet allen, en er worden inderdaad hier de Joden mee bedoeld, waar het over gaat, Israël. Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Maar ik vraag, hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker, over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot het einde der wereld hun woorden. Maar ik vraag, heeft Israël het dan niet verstaan? Ja, ze hebben het wel verstaan, maar ze hebben niet allemaal, vers 16, aan het evangelie gehoor gegeven. Ook Romeinen 11. Vers 28, er staat, wederom het woord evangelie, en wordt ingegaan op de situatie in de handelingen in die dagen, zij zijn, dat is Israël, zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderenwil. Ze hebben inderdaad aan het evangelie geen gehoor gegeven, ze zijn daar vijanden van, ze vinden Christus een rot der ergernis, een steen des aanstoots, waar je hem over struikelt. En ze ergeren zich aan hem, en ze zijn vijanden van het evangelie, en ze vervolgen ook de gelovigen, ze vervolgen ook de apostel Paulus, ze zetten hem zelfs gevangen. En hij moest zich zelfs diverse malen, ook in zijn leven, moet hij meemaken dat hij door ophitsing van de Joden in de steden waar hij predikte, dat er een vervolging tegen hem ontbrandde en dat hij werd gevangen gezet, en dat werd gegezeld, gestenigd enzovoort. Maar staat er, naar de verkiezing zijn zij geliefden om de vaderenwil. En dan wordt hij hier in Romeinen 9, 10 en 11 dat thema van Israël nog wat dieper aan. Want hij wil naar die vraag toe, ja, hoe kan het toch zijn dat Israël zich nu opstelt als een vijand van het evangelie, maar dat toch in Gods plan Israël wordt geroepen en Israël daar een plaats heeft. Ook voor de toekomst. Om dat te onderzoeken gaan we verder. Want het woord evangelie wordt ook als werkwoord gebruikt. Evangeliseren zouden wij kunnen zeggen. Evangelizo. Het wordt hier vertaald met prediken in Romeinen 10. Komt dat ook twee keer voor, Romeinen 10, vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? Eigenlijk, hoe horen zonder prediken? En hoe zal men prediken, dan heb ik de tweede keer het woord evangelizo, zonder gezonden te zijn. Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Ja, die goede boodschap is gebracht aan het volk van Israël. En die predikers, die zijn gezonden. En er is gepredikt. Er is geëvangeliseerd. Het woord wat we hier steeds tegenkomen in deze verse, als we dit zo lezen, is het woord behoud. Het woord behouden. Soteria, het werkwoord. Als je daarnaar kijkt, in Romeinen 9, 10 en 11, komt dat werkwoord soteria 3 keer voor. En dat helpt ons nog meer om het thema echt te pakken van Romeinen 9, 10 en 11. De eerste keer dat soteria behoud voorkomt, is in Romeinen 10 vers 1. Romeinen 10 vers 1, dat lazen we al, maar laten we dat nog maar een keer doen. Romeinen 10 vers 1. Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Je ziet hier dat de apostel Paulus, dat is de begeerte van zijn hart. En waar bidt hij voor? Hij bidt voor het behoud van het volk Israël. En zijn gebed gaat tot God uit. En die begeerte gaat tot God uit. De tweede keer dat soteria behoud voorkomt is in vers 10, wat we ook al lazen. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Hier is het woord soteria niet vertaald door behoud, maar door behoudenis. Maar het is hetzelfde Griekse woord. Met de mond belijdt men tot behoudenis. Met het hart geloven tot gerechtigheid. Die weg had Israël moeten gaan in de Israël. In de handelingen. En helaas deden ze dat niet. De derde maal dat, en laatste maal dat soteria voorkomt, is in Romeinen 11 vers 11. Romeinen 11 vers 11. Waar het is vertaald met het woord heil. Ik vraag dan, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil, of het behoud, of de behoudenis, eigenlijk de verlossing, tot de heidenen gekomen om hen, Israël, tot naijver op te wekken. Soteria is eigenlijk het woord verlossing. Het is hier wel vertaald met heil en met behoud, met behoudenis, maar eigenlijk, kernwoord is eigenlijk verlossing. En de verlossing is door de val van Israël in de handelingen tot de heidenen gekomen. Het werkwoord, dat is sozo, soteria is het zelfstandig naamwoord en sozo is het werkwoord, oftewel behouden, verlossen. Dat komt 5 keer voor in deze hoofdstukken. We beginnen in hoofdstuk 9. Hoofdstuk 9, vers 27. Hoofdstuk 9, vers 27. En Jesaja roept over Israël uit, al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot, het overblijfsel, het overschot zal behouden worden. In Romeinen 10 vers 9, daar staat, want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Zult gij verlost worden. Dat gold voor Israël. En het volk deed dat niet. De derde maal staat in vers 13 van Romeinen 10. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Zal verlost worden. En dan nog hoofdstuk 11, vers 14. Wederom het woord, sozo, 11 vers 14. Acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees en bloed, dat is het volk van Israël, die naijver van Israël, mocht opwekken en enigen uit hen behouden. Verlossen. Enigen uit dat volk verlossen. En hij legt ook uit dat zijn hele bediening als apostel der heidenen in de handelingen ertoe leidt. En dat hoopt hij ook, dat hij de naijver van zijn volk mag opwekken en dat hij enigen uit hen mag verlossen. De laatste keer is in vers 26... van Romeinen 11. En ik begin maar in vers 25 voor het verband. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. Aldus zal gans, of geheel, mag ik ook vertalen, aldus zal geheel Israël verlost worden, behouden worden. Ja, je ziet dus hier dat ook in Romeinen 9, 10 en 11 het hoofdthema van de brief, gerechtigheid en het evangelie, nog steeds actueel is. Alleen is hier het gezichtspunt weer veranderd en is weer teruggegaan zoals dat was in Romeinen 1, 2 en 3. Het gezichtspunt is hier veranderd, want het gaat niet zoals in Romeinen 5, 6, 7 en 8 over de individuele mens, zoals die als mens geboren is uit Adam, maar het gaat hier over het volk van Israël als geheel. Romeinen 9, 10 en 11 ziet dus op de dispensationele plaats van Israël met nadruk in de handelingen. En het kijkt dus niet naar de individuele Jood, maar het kijkt naar de gehele natie Israël, hoe het daar mee start. En het eindigt dus met die verklaring, uiteindelijk in Romeinen 11, want daar gaat het naartoe, dat geheel Israël, gans Israël, behouden zal worden, verlost zal worden. Romeinen 11 vers 26, en aldus zal gans Israël behouden worden, verlost worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. Daarom gaat het in Romeinen 9, 10 en 11 van verdriet naar lofprijzing, van leed naar een loflied. Want het begint natuurlijk met een constatering, en Jesaja wordt aangehaald, lazen we, dat er maar een overschot eigenlijk behouden wordt van Israël. Een overblijfsel. Het begint met een overblijfsel. En het begint met het verdriet van de apostel Paulus. Want wat lazen we? Ja, in Romeinen 9. Daar begint hij mee. In vers 1. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Want mijn geweten betuigt mij dit mede door de Heilige Geest. Ik heb een grote smart. Ik heb een groot verdriet. En een voortdurend hartzeer. Dat is wat. Hij had voortdurend hartzeer. Hij zag het met lede ogen aan. Wat er geschiedde in de handelingen. Want we vergeten vaak, hij was wel een apostel der heidenen. Maar hij werd niet alleen gestuurd naar de heidenen. Hij werd ook gestuurd naar de kinderen Israëls. En hij was zelf een Jood. Hij was zelf een Israëliet. En overal waar hij daarom kwam, toen hij ook werd gestuurd, want hij was eigenlijk een apostel der heidenen, daar wordt mee bedoeld, hij was de apostel in het buitenland. En hij werkte ook hoofdzakelijk in het buitenland, buiten Israël, buiten de landsgrenzen van Israël. En in elke plaats waar hij kwam, ging hij eerst naar de synagoge om juist aan de Jood te vertellen dat de Messias was gekomen, Jezus Christus. En om door hun op te wekken, niet op hun eigen gerechtigheid te vertrouwen, maar te vertrouwen op de gerechtigheid Gods, die in Christus Jezus is geopenbaard door God, buiten de wet om, waar de profeten al van getuigden. Maar hij heeft dus voortdurend hartzeer, want hij was, toen hij geroepen werd als apostel op de weg naar Damascus, en later dat wordt verklaard, dan lees je ook dat hij zelf later verklaart en ook aan hem verklaard wordt, dat hij een dienstknecht is voor God, in de eerste plaats voor de kinderen Israëls, en daarna een dienstknecht is van God voor de heidenen, en in de derde plaats nog een dienstknecht van God is om te getuigen voor de koningen van deze aarde. Een driedelige bediening heeft hij in de handelingen, ten aanzien van Israël, ten aanzien van de heidenen, en God gebruikt dus de heidenen, hebben gelezen hier, om Israël te prikkelen tot naijver. En zo zag hij ook zijn dienst in de handelingen. Hij predikte in de synagoge en als de Joden zijn woord verwierpen en alleen maar een overschot, een klein overblijfsel van de Israëlieten, zijn getuigenis aanvaarden, en dan wendde hij zich tot de heidenen die vaak massaal op zijn prediking ingingen en Christus aanvaarden, ontdekte hij dat God in feite die heidenen, door middel van die heidenen, probeerde om die Israëlieten te prikkelen tot naijver, omdat ze konden zien aan hoe grote genade Gods deze heidenen deel kregen. Alleen zag hij dat Israël zich alleen maar verhardde, in plaats van zich bekeerde en in het geloof, in het hart, ja, de Heer Jezus Christus zouden aanvaarden zijn verlossingswerk en met het hart zouden geloven tot gerechtigheid en zo verlost, zo behouden zouden worden. Ja, het begint met verdriet, hè. Romeinen 9 vers 2. Ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten, naar het vlees. Zo erg hield hem dat bezig. En ik kan me dat best voorstellen. Ook Mozes, hè, roept dat op een gegeven moment uit. Ten aanzien van het volk van Israël. En ook dat verdriet, dat blijft, want als hij dat dan verder constateert in Romeinen 9, dat, ja, dat Israël Christus ziet als een steen des aanstoots en dat zij hem zien als een rof der ergernis, want zo eindigt hoofdstuk 9. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rof der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Dan gaat dat hartzeer, is nog steeds aanwezig, Romeinen 10 vers 1. Broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud, het behoud van Israël, gaan tot God uit. Je ziet, dat is het nog steeds. Maar als hij dat allemaal ziet, vanuit het heden in de handelingen, en hij blikt daarna naar de toekomst, en dan ook naar de profetische toekomst, en naar Israël in Gods plan, dan weet hij dat ondanks dat er in de handelingen er een overblijfsel is, een overschot is, zoals Jesaja zegt in vers 27, en Jesaja roept over Israël uit, al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden. Weet hij, als hij kijkt naar Gods plan, dat niet een overschot behouden zal worden, maar dat gans Israël zal worden behouden. Romeinen 11 vers 26. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen. En als hij dat allemaal ziet, dan kan die eindigen in een geweldige lofprijzing. Hij begint met verdriet, maar hij eindigt met lofprijzing. Het is eerst smart, het is eerst hartzeer, maar daarna is het het prijzen van God. Want als hij daarop ziet, vers 27 lezen we dan van de Romeinen 11. En dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem. De handeling van God. Zij zijn naar het evangelie vijanden om hunwil. Naar de verkiezing zijn ze geliefden om de vaderenwil. Want de genadegave en de roeping God zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat de door u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen alle onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is hem tot raadsman geweest, of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, dat is één grote lofprijzing van God. Als hij daarop ziet dat ondanks alles Gods plannen niet falen. En God tot zijn doel komt met het volk van Israël. En zo mag je soms ook verheugd zijn dat God in menig leven ook tot zijn doel zal komen. Dat God barmhartigheid altijd wil betonen. En dat God zich wil ontfermen. Ja. Nou, dat behandelt hij ook. Waarop? Op welke grond God dus ontfermt. Want je mag je afvragen, ja, maar Maar hoe ontfermt God zich dan over dat volk van Israël? Op grond waarvan? Ja, nou komen we toch op een thema uit wat hij dan moet behandelen, wat hij moet beantwoorden hier Romeinen 9, 10 en 11. Namelijk, er staat in Romeinen 9, dan gaat hij dat thema aansnijden, in vers 15, Romeinen 9, vers 15, want hij zegt tot Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen, en jegens wie ik barmhartigheid ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand... Hoe zit dat dan? Hoe moet je dat allemaal plaatsen? Nou, daar gaat Paulus natuurlijk, geeft hij een antwoord op, in Romeinen 19 en 11. En dat zullen we ook met elkaar zien. Ja, Paulus laat hier zien, hij gaat in feite verder met de openingsverse van Romeinen 3. Hij pakt in feite de draad op ten aanzien van het volk van Israël en de vragen die hij daarom heeft. Hij pakt de draad op die hij al in Romeinen 3 even opzij heeft gelegd en die hij later, als hij helemaal behandeld heeft de leer der rechtvaardiging, die draad pakt hij dus in Romeinen 9 weer op. Want als je gaat naar Romeinen 3 en je vergelijkt dat met Romeinen 9, dan lees je in Romeinen 3 vers 1... Romeinen 3 vers 1. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Ja, de apostel Paulus die realiseert zich dat de leer omtrent de rechtvaardiging uit geloof tot geloof, de dispensationele voordelen van de Jood, lijken te niet te doen. En zelfs sommigen ertoe kan leiden te denken dat Israëls ongeloof, dat Israëls ontrouw Gods trouw teniet zal doen. Want lees maar door in Romeinen 3. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? En dan vers 3. Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods teniet doen? Volstrekt niet. Ja, het plan van God wordt niet door de ontrouw van Israël teniet gedaan. Dat zou verschrikkelijk zijn. Dat zaken afhangen van het handelen van de mens. Nee, het hangt af van de trouw van God. En de ontrouw van sommigen, ja, kan de trouw Gods niet teniet doen. Volstrekt niet. Maar het blijven God waarachtig en ieder mens leugenachtig. Daarom kan hij zeggen in vers 2... op het antwoord op de vraag van wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis, is het antwoord velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats toch dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. En nadat Paulus dus een hele tussenzin heeft, want hij gaat hier behandelen in Romeinen 3, vanaf vers 1, is hij bezig met de positie van de Jood in de handelingen, die ontrouw is, die ongeloof openbaart. En hoe zit het dan met het volk van Israël in Gods plan? Die vraag houdt hem bezig. En hij begint met vele lijnen op zich. In de eerste plaats toch dit, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Gaat hij, als hij een hele tussenzin behandeld heeft, waarin hij Jood en Griek beschuldigt, gaat hij later met datzelfde thema door. In Romeinen 9 keert hij weer op dat thema van Romeinen 3 vers 1, 2 en 3 terug. En vervolgt hij in vers 4, in feite zijn lijstje, velerlei in elk opzicht, in de eerste plaats hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. Je zou kunnen zeggen, in de tweede plaats, Romeinen 9 vers 4, immers, zij zijn Israëlieten. He, en dan in de derde plaats, hunne is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid, en de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Hunner zijn de vaderen, en uit hen is wat het vlees betreft de Christus. Die is boven alles God te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Hij keert dus hier terug, begrijpt u dat, in Romeinen 9, aan het begin. Terug naar dat thema wat hij al aansneed in Romeinen 3, vers 1, 2 en 3. Hij heeft alleen daar een hele tussenzin gehad. Tussen dit gedeelte in Romeinen 3 en Romeinen 9, waarin hij dus Joods en heiden beschuldigt. Lees maar mee, want het wordt algemener in Romeinen 3 vanaf vers 9. Vers 9 van Romeinen 3. Want dan worden Joden boven ons gesteld in geen enkel opzicht, of worden heidenen boven ons gesteld in geen enkel opzicht. Wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven staat: niemand is rechtvaardig, ook niet één, geen Jood en geen heiden. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Allen, zowel Joden als heidenen, zijn afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is, zelfs niet één. En hij laat dan zien dat omdat die situatie is en er geen onderscheid is wat dat betreft tussen Jood en Griek, en dat ze allemaal onnut zijn geworden, dat er niet één is die God zoekt, ernstig zoekt, en dat ze alle afgeweken zijn, en dat niemand rechtvaardig is, en dat hij tevoren in hoofdstuk 1 en 2 van Romeinen Jood en heiden, Jood en Griek beschuldigd heeft dat ze alle onder de zonde zijn, laat hij zien dat buiten de wet om die gerechtigheid Gods is geopenbaard. Lees maar mee in vers 19 van Romeinen 3. Nu weten wij dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want wet doet zonde kennen. Dan is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods, Christus, openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus voor allen die geloven, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want allen, Jood en Griek, hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Begrijpt u dat? En dan behandelt hij dus af, als hij op dat punt gekomen is, dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek, en dat die verlossing aan allen wordt aangeboden, de verlossing in Christus Jezus, hè, op grond van het zoenmiddel, het bloed en het zoendeksel, hè, gaat hij dat helemaal behandelen, die hele leer der rechtvaardiging, hè, van uit geloof tot geloof. Het rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als je dat doet, dan leert Romeinen 8, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er is geen scheiding meer, hè, tussen de gelovigen en de liefde van Christus die geopenbaard is in Christus Jezus onze Heer. Er is, wie zal de uitverkoren Gods beschuldigen? Er is geen veroordeling, er is geen beschuldiging, er is geen scheiding. En als hij dat helemaal behandeld heeft, dan is hij eind Romeinen 8 gekomen. Dan keer je dus terug op dat thema van Romeinen 3. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is dan het nut van de besnijdenis? Want je zou kunnen gaan denken, als je Romeinen 3, 4, 5, 6, 7, 8 helemaal behandeld hebt, dat je dan bij jezelf denkt, nou, dat is afgedaan met de Jood. Die Jood, dat volk wat God verkoren heeft, nou ja, door hun ongeloof hebben ze Gods plannen in duigen laten vallen. En ze zijn gewoon geschrapt uit Gods plan. Nee, zegt apostel Paulus, volstrekt niet. Hun ontrouw, hun ongeloof, heeft in feite de trouw Gods niet teniet gedaan. Volstrekt niet. En hun voorrecht, hun nut, is velerlei in elk opzicht. En hij had al gezegd dat hun de woorden Gods, dat is de schrift, dat is de Bijbel, hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. En of je nou wil of niet, heel die Bijbel, Oud Nieuw Testament, is exclusief geschreven door de Jood. Er is geen heiden aan de pas gekomen. Die Gods woord hebben maar aan één volk te danken. En dat is het volk van Israël. Zij zijn de Israëlieten. Hun zijn de vader. En dan gaat hij dan verder behandelen in Romeinen 9. En noem je dat hele rijtje op en dan zullen we nog wel ontdekken wat dat rijtje is en precies voorstelt. Maar laat hij dus zien dat ondanks ze in ongeloof zijn gekomen en ondanks dat er maar in de handelingen maar een overblijfsel, een overschot behouden is geworden, dat ondanks dat Gods plannen niet veranderen en Gods aan zijn plannen trouw blijft. En er gaat iets raken waar we al in Romeinen 8 mee bezig waren over het voorkennen, de voorkennis van God. Hij gaat raken de soevereiniteit van God. Dat God aan niemand verantwoording over zijn handelen heeft af te leggen hoor. En dat God ontfermt zich over wie hij wil. En hij barmhartigheid bewijst aan wie hij wil. En dat dat een handelen is van Gods zijde. En dat het niet afhankelijk is hoe die mens loopt of hoe die mens handelt. Maar dat dat ligt, dat dat een zaak is aan Gods kant. En dat op grond daarvan God zich zal ontfermen straks over Israël in de toekomst. En dat niet een overschot, maar gans Israël behouden zal worden. Goed, de volgende keer gaan wij hiermee verder.